Ook van mijn kant een hele goede morgen allemaal. En goed om hier weer eens te zijn, want dat was al een tijdje geleden. Ik heb het van de week even nagekeken. Dat doe ik vaak even als ik ergens een tijdje niet geweest ben. De laatste keer was op een memorabele dag, namelijk 17 mei. Dat is de verjaardag van mijn moeder. Dat was de laatste keer dat ik hier was, dus dat is inderdaad al een poosje geleden. En nou, het is goed om hier inderdaad met elkaar te zijn, het woord te openen en te kijken wat daar inderdaad allemaal uit op te diepen valt, zoals Ton dat introduceerde. Dankjewel daarvoor. Ik wil jullie deze ochtend eens meenemen naar de geschiedenis van Ehud. En ja, dat is niet zo'n hele bekende Bijbelfiguur, denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ik heb ook wat mensen gehad vanmorgen die zeiden van, daar had ik nog nooit van gehoord. Of ik moest toch eens even kijken wie dat was. En we vinden de geschiedenis van Ehud in het boek Richteren. En om dat dan wat context te geven, we kennen natuurlijk andere richters wel, denk ik. Hè, die zijn wat bekender, met name Simson. Ik denk dat dat de bekendste is. In ieder geval voor mij, dat is toch wel een van mijn favorieten, misschien wel de favoriete Bijbelfiguur sinds mijn jeugd. En Gideon is ook een hele bekende, denk ik. En dat zijn ook de richters die we het meest uitgebreid beschreven vinden, Simson en Gideon. Dat ontloopt elkaar niet zo heel veel. Ik heb de vorige maand twee spreekbeurten gegeven over een andere richter, namelijk Jefta. Ik denk dat hij op een derde plek staat als we kijken hoe uitgebreid de geschiedenissen van de richteren worden beschreven. En dan kent u waarschijnlijk ook nog wel Deborah. Dat is ook een bekende. Nou, dan volgt qua uitgebreide beschrijving denk ik Ehud. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die is dus niet zo heel erg bekend. En dan is het goed om daar wellicht eens verandering in te brengen. Dus ik wil het over deze richter gaan hebben. Het zijn aardig wat hoofdstukken die over dus zijn niet, het is maar één hoofdstuk en dan ook nog maar een deel van het hoofdstuk dat over Ehud gaat, Richteren 3. Maar het is toch nog wel een vrij lang gedeelte. Vers 18 tot 30, vers 12 tot 30 als ik het wel heb. Dus dat zijn 18 versen. En die ga ik zo eerst eens met u lezen, want ik had er toch al een beetje ingeschat dat die geschiedenis niet zo heel erg bekend is. Dus ik denk, ja, dan om er dan meteen patsboom in te duiken, ik denk dat is misschien niet handig. Dus dan lezen we eerst die verse eens. Ik wil eerst nog wat meer context geven aan zo'n geschiedenis. Van waar hebben we het nu precies over? Ik heb al andere richters genoemd, hè? Simson, Gideon, Jefta. En ik wil dan ook, want we gaan natuurlijk graven, hè, of opdiepen, zoals Ton dat ook zei. We gaan kijken van wat ligt er nu onder zo'n geschiedenis verborgen. Hè, de geschiedenis van Ehud is een tot de verbeelding sprekend verhaal. Dat zijn al die geschiedenissen, denk ik wel. Simson, Gideon noemde ik al. Nou, Jefta ook. Maar wat er vaak over wordt gezegd is, ja, dat bijvoorbeeld over Jefta, dat zei ik al, daar heb ik dan onlangs over gesproken vorige maand. Als je dan leest wat men er zo al over zegt, dan is dat heel oppervlakkig. En dan is dat ook nog eens van, ja, ik las bijvoorbeeld ergens, ja, zijn leven was één groot drama. Het sloeg eigenlijk allemaal nergens op. En dat wordt van Simson natuurlijk ook gezegd, hè. Dat was een hoerenloper en die had een zwak voor vrouwen enzovoorts. Ja, maar dat heeft allemaal een reden. Die geschiedenissen zijn beschreven omdat ze iets uitbeelden. En in de korte, toch een relatief korte geschiedenis van Simson, vier hoofdstukken meen ik, daar vinden we drie verschillende vrouwen beschreven waar hij een oogje op had, om het zo te zeggen. En één daarvan was een hoer die hij bezocht. Ja, dan kun je dat wel ethisch gaan bezien. Van ja, wat kunnen wij daaruit leren? Maar die geschiedenissen zijn allemaal een uitbeelding. En dat Simson zo'n zwak had voor vrouwen is een uitbeelding van de Heer die een zwak heeft voor zijn vrouw, namelijk het volk Israël. Nou, ik ga me niet verliezen in de geschiedenis van Simpson. Ik denk dat er een boekje over op de boekentafel ligt, want ik heb er al vaker over gesproken en geschreven. Over die andere richters ook, want ik vind ze altijd heel erg tot de verbeelding spreken. En vooral als je die onderliggende betekenis kent. Simpson, Gideon, Jefta, maar ook Ehud. Het zijn allemaal typen, uitbeeldingen van Christus. Ze illustreren het verhaal van de verlosser die komen zou. En zo ook met Ehud. Die geschiedenis van Richteren, en dan pak ik het even in een helikopterview. Zelfs als we het boek Richteren bekijken, van waar spreekt dat dan van in zijn geheel? Dan is Richteren de periode dat Israël, het volk Israël, weliswaar verlost was uit Egypte. En door Jozua, Jehoshua, Jezus, het is allemaal hetzelfde, alleen in andere talen. Dus waar Jozua het volk verlost had en in het land had gebracht, maar Israël nog geen koninkrijk was. Want dat zou later pas gebeuren onder, in eerste plaats Saul, toen David en toen, zeg ik dubbelzinnig, de zoon van David, namelijk Salomo. Dus de Richteren spreekt van de periode voorafgaand aan het koninkrijk voor Israël. En als je dat met een typologische bril leest, dan zou je meteen op moeten vallen van, hey, wij leven ook in zo'n periode. Wij leven ook in zo'n tijd die vooraf gaat aan het koninkrijk voor Israël. Dus de Richterenperiode, ik zeg het nu echt heel kort, want ik zou er veel langer en uitgebreider over kunnen en willen spreken. Maar de Richterenperiode is een voorafschaduwing van onze tijd. Het is natuurlijk duizenden jaren geleden dat dit heeft plaatsgevonden, maar het werpt zijn schaduw vooruit, om het zo te zeggen. En de Richterperiode is een illustratie van de tijd waarin wij leven. De verlossing heeft plaatsgevonden, maar het koninkrijk is nog niet gevestigd. Je vindt dan ook in de Richterperiode, de mensen die in Maren waren, waar ik toen over Jefta heb gesproken, die kennen deze dia's, want die heb ik daar ook laten zien. Maar je vindt in de Richterperiode een cyclus die zich, ja, dat heb je met de cyclus, die zich dus continu herhaalt. Het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren, lees je dan. Dan komt Israël onder heerschappij van een ander volk. Israël wordt verdrukt. Het volk roept in benauwdheid God aan. God stuurt een verlosser. Het volk heeft rust en vrede. Maar bedenk nu ook van, ja, dit zijn verhalen. Wat zit daar onder de oppervlakte? Nou, wij weten dat het volk Israël in de huidige tijd doet wat kwaad is in de ogen des Heren. Ze zijn namelijk als volk een ongelovig volk. Er zijn uitzonderingen, zal het overblijfsel, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Maar als volk volgt het haar God niet. Zijn God niet, moet ik dan zeggen, als volk. Maar dus het volk doet. Het staat ook in Richteren, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, dat is hetzelfde als kwaad doen, als het volk deed wat kwaad was in de ogen van Jehovah. Israël komt onder heerschappij van een ander volk. En bedenk nu even niet dat ze sinds 1948 een eigen staat hebben. Want dat is al die tijd anders geweest en nu nog steeds. De staat Israël is maar een fractie van het land wat hun beloofd is. En ze hebben zelf niet de heerschappij over over dingen waar ze graag wel heerschappij over zouden willen hebben. Hè? De stad Jeruzalem. En er staat ook nog in Openbaring dat in de toekomst die heerschappij van andere volken tot een climax zal komen. En dat Jeruzalem zal vertreden worden door de natiën. Dus daar komt dat tot een climax. Wat gebeurt er dan? Nou, dat is de grote verdrukking. Dan wordt Israël namelijk verdrukt. Dus er vindt een grote verdrukking plaats. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat het volk in benauwdheid de naam des Heren aanroepen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan stuurt God een verlosser met een hoofdletter V. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan breekt een periode het Messiaanse Rijk aan. Of wat men ook wel noemt het Messiaanse Vrederijk. Dus daar zie je al in deze opsomming van die cyclus. Daar zie je al in dat het een plaatje is van de tijd waarin wij leven en hoe die tijd ook zal eindigen. Nou, dat gezegd hebbende ga ik de geschiedenis lezen. Al die versen dus. En ik denk dat dat nuttig is, want Niet iedereen kent de geschiedenis. En voordat we dan gaan inzoomen op diverse, ik kan echt niet op elk detail uitgebreid inzoomen. Ik moet ook echt dingen overslaan. Want ik wil de hele geschiedenis bespreken. En ik ben hier over 4 weken wel weer. Maar dit is niet echt een geschiedenis om even een knip in te zetten en volgende keer verder te gaan. Dus ik wil het echt in 1 keer doen. En ik heb aardig wat dia's, dus ik moet een beetje tempo gaan maken. We lezen vanaf Richteren 3, vers 12. In de herziene Statenvertaling in eerste instantie. En dan gaan we later wel kijken wat er wellicht meer letterlijk staat. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. Omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en ze namen de Palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaren. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan. Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat 2 scherpe kanten had met de lengte van een L en hij gooide het aan onder zijn kleren aan zijn rechterheup en hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. En het gebeurde toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei, ik heb een geheime zaak voor uw koning. En deze zei, stilte. En allen die om hem heen stonden, gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. En toen zei Ehud, ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet, hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik en de darminhoud kwam eruit. Ja, dit is geen fris verhaal natuurlijk. Gelukkig zijn de kinderen al weg. Op die vertaling kom ik trouwens nogal terug straks. Toen ging Ehud naar buiten de galerij op en de deuren van het vertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij, hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek. En zij bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open en zie, hun heer lag dood op de grond. Maar Ehud ontkwam, terwijl zij wachten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. En het gebeurde toen hij daar aankwam dat hij op de bezuin blies in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland en hij zelf ging voor hen uit. En hij zei tegen hen, volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En zij daalden af, achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan en Moab in en lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen zij de Moabieten ongeveer 10.000 man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd en het land had 80 jaar rust. Tja, dat is het dus. Een heel verhaal. En ja, dat gaan we dus vers voor vers bekijken en ik ga dan gewoon gedurende het verhaal jullie erop wijzen wat ik meen dat zich daar onder de oppervlakte bevindt. Dus we beginnen gewoon in vers 12 en dan gaan we gewoon door tot vers 30. En de zonen van Israël gingen voort het kwade te doen in de ogen van Jehovah. Kijk, dit is dus de cyclus, hè? Hier begint het. En het gaat verder met, en Jehovah maakte Eglon, koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij het kwade deden in de ogen van Jehovah. Ja, dus Israël doet het kwaad dus in de ogen des Heren. En de Heren stuurt een vijandige overheersen. Dat is wat je hier leest. En die Eglon, dat is een beeld van de tegenstander. Ik zal straks daar wat meer invulling aan geven, want we komen de versen vanzelf tegen waarop ik dat baseer. Maar eigenlijk wordt Eglon hier ook gepresenteerd. Nou, eigenlijk, Eglon wordt hier gepresenteerd als tegenstander. Dus dat is al een reden om hem te definiëren als de tegenstander, hè? Namelijk de Satan. En hij verzamelde tot zich de zonen van Ammon en Amalek en hij ging en sloeg Israël. En zij namen de stad van de palmbomen in bezit. Ja, dus die Eglon die verzamelt zich de Ammonieten en de Amalekieten. Zo zal het wel in veel vertalingen staan. En dat zijn dus toch een soort broedervolk, hè, van Israël. Nou, hij gaat en hij slaat Israël. Ja, hoe die Ammon en Amalek, die moeten we maar eens opzoeken in Genesis, hoe die volken allemaal tot stand zijn gekomen. Daar ga ik nu maar even aan voorbij vanwege de tijd ook. Maar die vijanden kom je dus vaker tegen, ook in het boek Richteren. Die worden verzameld door Eglon en hij sloeg Israël. Ze namen de stad van de palmbomen in bezit. Ja, dat staat er niet bij, maar dus de palmstad, hè, dat is Jericho. Zo wordt dat elders beschreven. Maar een palmboom, ook daar zit typologie achter. Het Hebreeuwse woord voor palm is tamar. En hier gaat het over palmbomen, dus een meervoud, tamarim. En zo ziet zo'n boom eruit. Maar zo'n boom is eigenlijk een stam met een kroontje, een kroon erop. Hè? Een kroon van bladeren. En in de Statenvertaling en de NBG wordt het dan ook weergegeven met de palmstad. Maar zo'n palm spreekt ook van koningschap en van het koninkrijk. Ook van overwinning trouwens. Hè, wanneer dat bij de intocht in Jeruzalem, zo wordt die geschiedenis genoemd. Daar valt heel wat om af te dingen op die titel. Maar bij de intocht in Jeruzalem, daar daalt de Heer af van de Olijfberg. En dan gooien ze palmtakken voor zijn voeten als beeld van overwinning. Maar ook van koningschap. Hè? Want wat zeggen ze daar ook weer? Hosanna, hij die komt, gezegend is de koning. Nou, hoe het er verder precies staat, weet ik niet. Maar in ieder geval wordt daar ook zijn koningschap benoemd. Worden palmtakken gebruikt als uitbeelden van koningschap en van de overwinning. En hier, dat is natuurlijk ook typologisch, wordt het koningschap weggenomen van Israël. He, door de tegenstander. Nou, dat moet dus opgelost worden en dat wordt in de geschiedenis hier beschreven. Dus die Eglon die verslaat Israël en zij nemen, he, het koningschap wordt van Israël weggenomen. Dat is de illustratieve boodschap van deze verse. Dit is wat er onder de oppervlakte ligt. De Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Ja, dat Eglon, dat heeft met rond te maken. Schijnt dat het woord egel daar ook nog van afgeleid is. Hè? Die maakt zich ook rond. Maar deze Eglon, we lazen net in de herziene Statenvertaling, dat hij een zware lijvig man was. Dus die was ook rond. Hè? Tonnetje rond, zouden wij zeggen. En het is wel bijzonder, het is van dezelfde stam als het gouden kalf. En als Israël in het boek Richteren doet wat kwaad was in de ogen van Yahweh, dan duidt dat vrijwel altijd ook op afgoderij. En dan maakt het al niet meer uit welke afgod je dient, hè? Maar daarmee dien je uiteindelijk niet de ene god, Yahweh, maar altijd de tegenstander. En hoe het wat voor naam het beestje dan heeft, dat maakt dan niet eens uit. Maar die afgoden hebben allerlei namen. En, maar daar komt het, hè, dus dat deed het volk Israël ook. Hè. Dus zij dienden dat gouden kalf in plaats van Yahweh. Daar begon het allemaal zo'n beetje. Dus daar heeft die naam van Eglon van alles mee te maken. Hè. De associatie met, nou, in ieder geval met de tegenstander, maar ook met afgoderij. Het niet dienen van Yahweh. En dan staat er nog 18 jaren. En ook dat heeft betekenis. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar als ik gewoon een opsomming geef van een paar keer dat ik die 18 gevonden heb in de Bijbel. Dan is de betekenis wel duidelijk, denk ik. Je vindt bijvoorbeeld ook in Richteren, later in Richteren 10, dat het volk 18 jaar verdrukt wordt. Ja, dus vergelijkbaar met wat hier gebeurt. Bij de val van de toren van Siloam komen 18 mensen om. Dat is weer helemaal in het Nieuwe Testament in Lucas. En ook in Lucas vinden we een paar versen verder een geschiedenis van een vrouw. Ik had het net over de vrouw van Simson, maar hier gaat het over een andere vrouw. Maar ook als uitbeelding van het volk Israël. Dat is de vrouw meestal, zeker als ze ontrouw is of een hoer. Een vrouw die 18 jaar een geest van zwakheid heeft en zich niet kan oprichten. He, opstaan. Nou, na 18 jaar gebondenheid wordt deze vrouw genezen op de Sabbat. En hier in deze geschiedenis van Ehud vinden dus iets soortgelijks. Israël, iets soortgelijks, er is natuurlijk een verband. Israël wordt 18 jaren verdrukt, 18 jaren dienden zij Eglon. En in die 18, zo gaan we zien, vindt de verlossing plaats. Dus daar spreekt in ieder geval die 18 van. En dan zeg ik het natuurlijk heel globaal. En de zonen van Israël riepen tot Yahweh, want dat is de cyclus, hè? In een benauwdheid roepen zij de naam des Heren aan. En Yahweh deed voor hen een redder opstaan, Ehud. Mooi toch hoe het hier staat. Als ik nu hier had gestaan en ik had los van deze geschiedenis gesproken over dat God, de Heer of Yahweh, een redder deed opstaan. Aan wie had u dan het eerste gedacht? Ja, dan denk je het eerste aan de Heer Jezus Christus, natuurlijk. Dat is de redder die Yahweh voor ons deed opstaan. Nou, wat hier staat als redder, dat is dan ook van dezelfde wortel als de naam Jehoshua. Want Jehoshua, ik noemde net ook al Jozua en Jezus, allemaal hetzelfde, alleen in een andere taal. Jezus is het Grieks, Jezus. Maar het heeft allemaal dezelfde betekenis. Yahweh redt. En Yahweh doet hier een redder opstaan. Hier heet hij Ehud. Maar weet u wat Ehud betekent? Nee? Oh. Ik dacht dat jij dat wel wist, Leni.
Vertel.
Ehud betekent. Ehud komt van Echad. En dat betekent één. Echad is gewoon het telwoord, Hebreeuwse telwoord voor één. Maar Ehud is hier een beeld van die ene. Die ene die Yahweh als redder deed opstaan. Daar is Ehud een type van. En de naam Ehud komt dan ook van Echad, van één. Hij die één is of de ene. Dat is wat de naam zo ongeveer betekent. Nou, dat wijst ons natuurlijk op de Heer Jezus Christus. Hij is overigens ook degene die één maakt, hè. In de absolute zin van het woord, dat uiteindelijk heel de schepping onder één hoofd zal worden samengebracht, of heel de schepping met God wederzijds verzoend wordt, dus zowel met God als met elkaar, dat is eenmaking. Dat is wat we in de Efezebrief vinden, in de Colossensebrief. Ehud is een beeld van de ene, van de Heer Jezus Christus, die God als redder deed opstaan. Ehud, zoon van Gera. Gera betekent zoiets als vreemdeling. Zoon van de Yaminiet, zegt de letterlijke vertaling. Maar dat is in het Hebreeuws Ben Yaminiet. Dus hij was gewoon een Ben Yaminiet. Benjamin, ja, daar is hij. Hij is. Kijk, die zonen van Jacob, hè, die 12 zonen, die zijn gewoon uitgegroeid tot families en daarna tot stammen. Hè, uit de hand gelopen families zou je het kunnen noemen, gewoon grote families. En deze man, Ehud, was uit de stam van Benjamin. Ja, daar valt van alles over te zeggen. Benjamin is sowieso een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Ik ga het niet eens toelichten. Maar wat we zitten nu ook een beetje in de namen natuurlijk. Wat betekent Benjamin? De zoon van mijn rechterhand. Ja. Weet u nog wanneer Benjamin geboren werd? Dat was in de velden, in de vlakte van Efrata. Kennen we dat? De vlakte van Efrata. Er werd nog iemand geboren. De Heer Jezus zelf werd daar geboren. En als Rachel Benjamin baart, dan noemt zij hem Ben-Oni. Dat betekent zoon van mijn smarten. En dan zegt de vader, zegt dan, zo staat het terecht, er staat niet Jacob, maar de vader zegt dan, nee, het is de zoon van mijn rechterhand. Benjamin. Als uitbeelding van, Rachel's beeld van het volk Israël, dat de man van smarten voortbracht, Jesaja 53, ja, voor dat volk weliswaar, maar de vader verhoogde hem tot aan zijn rechterhand. Nou, daar spreekt Benjamin in ieder geval van. Dus de zoon van de Yaminiet, dat is de Benjaminiet, de zoon van de of van mijn rechterhand. En dat is leuk, want als je meteen verder leest, Ehud, een Benjaminiet, dus de zoon van mijn rechterhand, een man belemmerd aan zijn rechterhand. Dus deze man was weliswaar uit die stam van Benjamin, maar hij was belemmerd aan zijn rechterhand. De Statenvertaling en de NBG die zeggen dan ook, een man die links was, want die willen het uitleggen. Die zeggen van ja, zijn rechterhand deed het niet, dus ze zal die wel links geweest zijn. Nou, dat hoeft natuurlijk niet, hè. Als ik door een ongeluk een handicap zou krijgen, ik ben rechts trouwens. Ik heb een broer die links is, dat is ook wel heel bijzonder. Maar stel je voor dat ik een ongeluk zou krijgen en ik zou gehandicapt worden aan mijn rechterhand. Ja, dan moet ik wel met links verder. Dat wil niet zeggen dat ik links ben. In ieder geval niet van oorsprong. Maar dus die vertaling is natuurlijk geen letterlijke vertaling, het is een uitleg. Want het staat echt dat hij belemmerd was aan zijn rechterhand. Maar links, dat weet u allemaal wel. En zeker als ik het... Als ik er even het vergrootglas op leg. Links betekent, heeft met vernedering, met zwak te maken, met achterstellen. De linkse politiek die maakt zich druk om de achtergestelden. Hè. Tenminste, zo was het vroeger. Over verschuiving in de politiek en zo gaan we het niet hebben. En rechts is dat wat opkomt voor dat wat beter gesteld is, zeg maar. Maar links heeft met vernedering te maken, met zwakte. Je kan iets ook links laten liggen. En van rechts weten we dat heeft voorrang. Het heeft dus in de Bijbel ook met verhoging en kracht te maken. Hoe vaak lezen we in de brieven van Paulus, maar in het Nieuwe Testament, niet dat de Heer Jezus Christus verhoogd is tot aan Gods rechterhand of aan zijn rechterzijde enzovoort. Rechts spreekt van verhoging, van kracht. En Gods rechterhand, daar vind je ook in de Hebreeuwse Bijbel, vele daden van die hij deed met zijn rechterhand. Dus die twee, hè, links is vernedering, rechts verhoging. Maar hier is dus een man die belemmerd is aan zijn rechterhand, dus die komt met zijn linkerhand. Hij komt als uitbeelding van de ene, komt hij in vernedering om de overwinning te behalen. En daar is even dus een uitbeelding van, een type, een illustratie, een voorafschaduwing. Het allemaal woorden die de lading dekken. Maar hij kwam, Eeuw is een type van degene die kwam in vernedering en de overwinning op de tegenstander behaalde. Zoals in Filippenzen 2 staat, ik doe het even uit het hoofd, dat hij zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf, een dienstknecht heeft aangenomen en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood van het kruis. Punt. Dat is links. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Dat is rechts. Dus Eeuw is een type van hem, van hij, die kwam in vernedering. Dat lees je van trouwens, leg nog even een lijntje met Simpson voor degene die dat interessant vinden. Van Simpson lees je bijvoorbeeld ook dat hij kwam om een begin te maken met de verlossing van Israël. Dus ook hij is een type van de Heer die kwam in vernedering. Vandaar dat zijn haar afgeschoren werd en hij zijn kracht kwijtraakte. Zoals de Heer Jezus werd gedood. Nou, daar valt veel meer over te zeggen, maar nogmaals, ik ga me niet verliezen in die geschiedenissen. Want we houden het nu even bij Eut. Maar die lijnen, die associaties, die liggen er wel. Eeuw is een type van hij die kwam in vernedering en de overwinning op de tegenstander behaalde. En dat doet hij weliswaar met links, maar toch over de rechterkant. Dat hebben we net gelezen, maar daar komen we straks ook wel weer op. En de zonen van Israël zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, koning van Moab. Ja, dat woord geschenk, dat lazen we zojuist in de Herziene Statenvertaling, dat het daar vertaald wordt met schatting. Dus hij betaalde de belasting, zeg maar. De volk werd onderdrukt en moest aan de overheerser gewoon de jaarlijkse belasting afdragen, om het zo maar te zeggen. Maar dit woord geschenk, dat zie je ook hier in de interlineair, daar wordt het weergegeven met erkenningsgeschenk. Maar dat wordt vaak vertaald met offer. Dus hier is Eglon, die een type is van de ene, die komt met een geschenk, maar de onderliggende associatie is ook met het offer. Nou, dat verwijst natuurlijk naar het offer dat onze Heer Jezus Christus heeft gebracht. Hij kwam in vernedering, stierf, stond op uit de dood. Daar is deze Eut een type van. Ja, en het geschenk is hier natuurlijk dat blijkt gewoon uit het verhaal, de schatting die aan de overheerser moest worden betaald. En dat gebeurt wel vaker en ik geef er dan ook een paar versen bij waar je dat ook vindt. Maar het offer of de schatting is de prijs die betaald wordt. He, en ook dat verwijst natuurlijk naar de Heer Jezus Christus, want hij betaalde de prijs, de losprijs. 1 Timotheus 2 vers 5, 4 of 5 is het, meen ik. Hij heeft de losprijs betaald voor allen. Ja, dit is ook wel leuk. Daarom lees ik ook het verhaal van tevoren. Dat we het verhaal eerst even hebben gelezen, want dat kan ik nu ook vooruitwijzen. Kijk, Eglon dacht er beter van te worden. Hij dacht de schatting te innen, maar het werd zijn ondergang. En in 1 Korinthe 2 lees je dat als de tegenstander, hoe staat het, de overste van deze wereld staat er geloof ik, ik weet niet precies hoe het staat, maakt me ook niet uit, maar als hij het geweten had, dan had hij de Heere der Heerlijkheid niet laten kruisigen. Dan was hij niet gekruisigd. Dus juist waar die Eglon dacht er beter van te worden, Satan dacht er ook beter van te worden, die dacht de overwinning te behalen, en juist daar werd het zijn ondergang. Nou, dat wordt in deze geschiedenis ook uitgebeeld. Dus we lezen verder. En Ehud maakte voor zichzelf een tweesnijdend zwaard van een korte L lengte. Ja, waar zou dat zwaard nu een beeld voor zijn? We zitten nu, jullie hebben allemaal nu de typologische bril op, om het zo maar te zeggen. We kennen de brieven van Paulus. Of ik ga eerst een voorbeeld uit de Hebreeënbrief geven. Daar mag ik niet van zeggen dat die van Paulus is, hoewel ik denk dat dat wel zo is. Maar daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Er staat nog heel wat achter. Daar zou ik graag op ingaan, ga ik niet doen. Maar in ieder geval wat dat tweesnijdende scherpe zwaard doet, het woord van God dus, want daar is dat zwaard een beeld van, is ziel en geest van een scheiden. Het woord, door het woord onderscheiden wij ook wat van God is, de geest van God. Het maakt onderscheid tussen wat geestelijk is en wat niet. Dat is wat in eerste instantie genoemd wordt in Hebreeën 4. Dus, maar dat zwaard, en hier wordt zelfs een tweesnijdend zwaard genoemd, twee snijranden staat er letterlijk. Dat tweesnijdende scherpe zwaard is een uitbeelding van het woord van God. Efeze 6, dat kent u ook allemaal van de geestelijke wapenrusting. En ontvang als helm de redding en als zwaard de geest. Wat is dat? Nou, dat staat erachter. Dat is het woord van God. Dus dat zwaard, ook in deze geschiedenis, beeld van Gods geest, beeld van het woord van God. Maar Ehud die gordde dat onder zijn kleding op zijn rechterdij. Nou ben ik doordat ik die geschiedenis van Jefta besproken heb de vorige maand, ben ik een beetje moe geworden van de commentaren die ik daar op nagelezen heb. Dus dat heb ik bij deze niet gedaan. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat men zegt van ja, als je alleen je linkerhand hebt, dan moet je hem wel rechts ophangen of zo. Ik weet niet of dat waar is. Maakt me ook niet uit. Het gaat mij om de betekenis van wat hier staat. Maar ten eerste, wat doet hij met, dat staat er ook nog bij, hè, expliciet. Hij doet het onder zijn kleding. Dus dat zwaard was verborgen. Dan zegt u misschien, ja, dat is logisch, want anders zou die Eglon gezien dat hij een zwaard had. Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar deze dingen die staan niet voor niets in de schrift. Dat zwaard was onder zijn kleding verborgen. En straks, we hebben het al gelezen, straks zien we ook dat hij een geheime boodschap had, hè, zegt hij, voor Eglon. Dus het spreekt ook allemaal van verborgen dingen. Ook wat in 1 Korinthe 2, wat ik zojuist aanhaalde, wat daar besproken wordt, dat was voor Satan ook verborgen. Want als hij het geweten had, dan had hij het niet gedaan. Dus het gaat ook over verborgenheden, wat ons natuurlijk ook bepaalt bij onze tijd. Wij leven in de tijd die de schrift de verborgenheid noemt, of het geheim of het geheimenis. Maar waarin hij, Christus, verborgen is aan Gods rechterhand. Dus hij gooide het onder zijn kleding en hij was belemmerd aan zijn rechterhand. Maar het zwaard zat wel rechts. Dus straks gaat hij ook van links naar rechts, hè. Nee, niet dat liedje, maar hij gaat straks met zijn linkerhand dat zwaard pakken. Nou ja, dat dus van links naar rechts. Het gaat van vernedering naar verhoging. En dat wordt in deze geschiedenis uitgebeeld. Overigens heeft de dij heeft ook nog met vruchtbaarheid te maken. Want nou, dit zijn volgens mij alle twee voorbeelden over Jacob, over wat er uit zijn dij voortgekomen is. En dat is nageslacht. Dus ja, dat zwaard hangt aan de rechterkant op zijn dij. Vruchtbaarheid, rechterkant. Hij kwam als links, hij kwam in vernedering, maar wat hij voort zou brengen was, nou ja, Jahwe deed de redder opstaan. Wat hij voort zou brengen was leven en hij zou verhoogd worden aan Gods rechterhand. Daar spreekt het allemaal van. Hij bracht het geschenk aan Eglon, koning van Moab, en Eglon was een zeer zwaar lijvig man. Staat er vertaling gewoon vet. Rond. Ja, ik zei dat woord Eglon komt van rond. Ja, dat is ook wel leuk. Ik had eigenlijk de transliteratie ook af moeten beelden. Dat je ziet hoe het geschreven wordt in onze letters. Maar dit woord komt van bara. Van het woord scheppen. Dus eigenlijk staat hier dat hij, maar dat is in het Nederlands weer een andere uitdrukking, dat hij zwaar geschapen was. Er zijn er een paar die hem kennen, merk ik. Maar hij was dus groot, groot geschapen. Hè? Maar dat, nogmaals, als in het Nederlands bedoelen we daar wat anders mee. Maar hij was omvangrijk, overvloed. Het gemeste wordt het ook, die vertaling komen we ook wel eens tegen. Maar de tegenstander doet zich groot voor. En de climax, of moet ik zeggen de anticlimax, is dat er in de toekomst een figuur zal zijn, de mens van de wetteloosheid, die zichzelf in de tempel zal zetten en zichzelf zal vereren dat hij God is. Hij doet zich groot voor en er staat meteen achter dat de Heer hem weg zal doen door de adem van zijn mond. Dus het stelt niet zo heel veel voor en dat vinden we ook in deze geschiedenis. En nog een andere associatie die ik dan maak. Er was erg veel vlees aan Eglon, dus hij was erg vleeselijk. Wat ook te maken heeft met, nou ja, vleeselijk staat vaak tegenover geestelijk. En het gebeurde toen hij gereed was met het nabijbrengen van het geschenk, dat hij het volk wegzond dat het geschenk gedragen had. Ja, Ehud betaalt hier de prijs. Als uitbeelding van Christus die de prijs betaald heeft. Ik noemde net al 1 Timotheüs 2. Dat is dus vers 6 staat hier. Voor mij noemde ik net verkeerde vers. Vers 4 of 5 zei ik. Maar in 1 Korinthe 7 staat het ook. Gij zij duur gekocht, word dan geen slaaf van mensen. Hij heeft de prijs betaald. En in 1 Timotheüs 2 staat zelfs de losprijs voor allen. En hij zelf keerde terug bij de gesneden beelden die bij Gilgal waren. Ja, zo'n plaatsnaam Gilgal. Die kennen we al van eerder uit de schrift, met name uit het boek Jozua. Maar wat betekent Gilgal? Dat betekent het werkwoord dat daarvan afgeleid is, heeft met rollen te maken. En Gilgal betekent zoiets als, dus als omwentelen. Het is de plaats waar Israël door de Jordaan ging. Weet u wat er gebeurt als je door de Jordaan gaat? Ja, dan splijten de wateren. De doodsjordaan wordt het ook wel genoemd. Hè? Als uitbeelding van het door de Jordaan gaan, als uitbeelding ook van dood en opstanding. Waar 12 stenen werden opgericht. Nou, oprichten van stenen spreekt ook van opstanding. En Israël besneden werd. Wat ook spreekt van het vlees wegdoen en het nieuwe zichtbaar maken. Het wordt een beetje eentonig, maar ook dat spreekt natuurlijk van opstanding en nieuw leven. Ik zeg het wordt eentonig, dat vind ik helemaal niet. Maar het spreekt allemaal van hetzelfde. Van de opgewekte Christus, hij die de dood overwonnen heeft. Of wat dacht je van een steen voor een opening, die wordt gewenteld? Jacob die een steen voor een put wegwentelde, nou, er zijn wel meer voorbeelden van, maar dat zijn natuurlijk allemaal uitbeeldingen van de steen die werd weggewenteld, namelijk de steen bij het graf van de Heer die het graf leeg achterliet. Nou, hij zelf keerde terug bij de gesneden beelden die bij Gilgal waren. Hij, de ene, als uitbeelding van de ene van de Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood, het graf leeg achterliet en de prijs betaalde. Hij keert alleen terug. Want hij is de eerste en tot nu toe ook de enige die weg gegaan is. Nou, hij gaat naar die Eglon en hij zegt, een verborgen woord heb ik voor u, o koning. Zie je, weet dat? Dat zwaard werd verborgen aan zijn rechterheup onder zijn kleding. Maar hier zegt hij, ik heb een verborgen woord, een geheime boodschap, zei de herziene Statenvertaling, geloof ik. En hij, dat is dan Eglon, die zei stilte. En allen, oftewel, laat me even alleen. Dat is denk ik wat je erin moet lezen. Want alle die bij hem stonden, gingen van hem uit. Maar dat woord dat hier dus, het is een verborgen woord. Nou, dat kennen we hè, van Paulus. Die openbaart verborgenheden. Dit woord wordt dan ook wel vertaald met geheim, verborgen en heimelijk. Dan staat er, en Edut kwam tot hem. Het wordt allemaal heel langzaam verteld. Terwijl hij zat in de koele bovenkamer die voor hem alleen was. Ik denk dat het gewoon ook een koele bovenkamer. Een bovenvertrek. Ook Satan bevindt zich onder de hemelingen. Hè? Dus dat is op een hoge plaats. Daarom wordt hij ook nog op aarde gegooid. Hè? Want ook hij moet vernederd worden. Dat vind je dan ook in Openbaring. Maar dat is hier nog niet. Dus hij bevindt zich in een bovenvertrek. Er zijn ook geschiedenissen waarin wij worden uitgebeeld als Ecclesia in de bovenzaal. Maar hier is het Satan die zat in een koele bovenkamer die voor hem alleen was. En Eut zei, een woord van God heb ik voor u. En daar was die Eglon dan toch wel benieuwd naar. Want er staat er en hij stond op van de troon. Ja, wat is dan dat woord van God dat Eut voor Eglon heeft? Nou, dat lezen we dan in het volgende vers. Want dan staat er, en Eut strekte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterdij en stak het in zijn buik. Nou, we hebben net gezien dat het zwaard het woord van God is. Dus, ja, als je de commentaren leest, dat ze zeggen van ja, dat was wel een list van Eut om die Eglon dichterbij te krijgen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar wat hij zei, hij had geen woord van God. Ja, dat had hij wel, maar dat wordt uitgebeeld in dat zwaard. Het zwaard is een uitbeelding van het woord van God. En Eut strekte zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterdij en hij stak het in zijn buik. Dat is uitbeelding van de ene die kwam in vernedering. En in zijn verhoging, namelijk zijn opstanding en eventueel zijn hemelvaart, versloeg hij de tegenstander. Hij liet het graf leeg achter en de tegenstander die spartelt nog wat na. Maar in principe is de overwinning is behaald daar. Op Golgotha en natuurlijk later in de graftuin. Het graf is leeg achtergelaten. En het is ook het woord van God dat de tegenstander heeft verslagen. God had zijn Messias beloofd. En de Heer Jezus Christus kwam. En hij ging de weg die hij moest gaan, gehoorzaam worden tot de dood. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd, van links naar rechts. En hij stak het in zijn buik. Ja, en ook het gevest ging naar binnen achter het lemmet. En het vest sloot zich om het lemmet, want hij trok het zwaard niet uit zijn buik. Dus dat zwaard doet zijn werk onomkeerbaar. Onomkeerbaar, dat is wat ik erin lees. Dat is niet meer terug te halen. Ja, dan stond er in de vertaling zoiets als zijn ingewanden kwamen naar buiten. Zoiets stond er geloof ik, of zijn darmen, weet ik veel. Ik weet het niet meer precies. Maar letterlijk, dat is wat lastig, omdat dit Hebreeuwse woord, dat is de enige plek waar dit voorkomt. Maar ik denk dat het gewoon, dat het letterlijk staat in zoiets, ik heb dat in verschillende commentaren opgezocht, dat er staat hij of het ging naar buiten. Dan heeft men in de vertaling dat betrokken op, nou ja, op zijn ingewanden. Ik weet niet of dat terecht is. Het zou kunnen hoor, maar ik denk ja, als het zwaard er toch in zou blijven, dan. Het is natuurlijk een beetje een luguber praatje, maar dan is er niet zo'n heel groot gat ontstaan verder. En of dan denk ik ook niet dat de betekenis is dat hier zijn ingewanden naar buiten kwamen. Laat ik het daar maar bij laten. Ik denk dat het gewoon gaat over Eut, die wegging via de achterzijde. Want wat gebeurde er met de Heer Jezus toen hij opstond? Hij vertrok via de achterzijde, om het zo te zeggen. Hij stond op uit het graf, liet het graf leeg achter. Maar daar heeft men niets van gezien. Hij is wel verschenen aan enkelen, maar men heeft daar niets van gezien. Dus hij, in die zin vertrok hij via de achterzijde. He, wat erachter, wat gebeurde met de heer Jezus Christus? Hij liet de graf leeg achter. Dat was wel duidelijk, want daar waren zelfs de Joden en de Romeinen van overtuigd. Alleen wat er met het lichaam was gebeurd, ja, daar had men een andere uitleg voor. In ieder geval ook voor nodig. Dus hij ging weg. De ene vertrok via de achterzijde. Hij werd verborgen aan Gods rechterhand. En hij ging weg via de achterzijde. En Ehud ging naar buiten, naar de zuilengang. En hij sloot de deuren van de bovenkamer achter zich en vergrendelde ze. Dus Ehud verslaat de tegenstander en hij verdwijnt. Ja, dan volgde nog een beetje toch wel een komisch verhaal. Als hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren en zagen. En zie, de deuren van de bovenkamer waren vergrendeld. En zij zeiden, zie, hij bedekt zijn voeten in het vertrek van de koele kamer. En in de Statenvertaling hebben ze het uitgelegd. Daar stond, hij doet zijn behoefte. Maar ja, hij bedekt zijn voeten. Je hebt wel eens van die toiletten waar de deur dan een stukje boven de grond zit. En als je daar dan onderdoor zou kijken, dan zie je wat ermee bedoeld wordt. Met hij bedekt zijn voeten. Hoef ik verder niet uit te leggen, toch? Misschien aan jou, Bernhard, maar dan kom jij zo even bij de koffie. Maar dit is dus gewoon dat noemen we een eufemisme, hè, voor zijn behoefte doen. Er zijn er nog wel meer voor, maar laat maar zitten. Dus zij dachten van ja, hij zit op de pot. Dat is er ook zo een natuurlijk, hè? Op het toilet. En zij wachten totdat zij beschaamd waren. Ja, daar kan ik natuurlijk allerlei invullingen aan geven, maar omdat het een zwaarlijvige man was. Maar laat maar zitten. En zie, hij deed de deur maar niet open. Hij opende de deuren van de bovenkamer niet. En zij namen de sleutel en openden. En zie, hun heer lag op de aarde dood. Ja, dat is dan weer een andere geschiedenis. Toen ik las, dan moet ik denken ook aan andere geschiedenissen. Dat de ark van het verbond als type van Christus, ik zeg het heel snel, in de tempel van Dagon wordt gezet. En dan gaan ze de volgende dag kijken en dan wat zien ze dan? Dan ligt die god Dagon, patsboom, op de grond. Ook als ware dood. Dat is natuurlijk, er was een beeld, dus ze was sowieso dood. Maar dat wordt er ook in uitgebeeld. En hier is de tegenstander verslagen, dood. Zijn tegenstander is overwonnen, in de taal van Genesis, zijn kop is vermorzeld. Ja, daar is het de kop van de slang, en een slang die spartelt nog even door, dat zei ik net al. Dus wat we nu zien, hè, de god van deze aion die zijn staart roert, om het dan maar bij die beeldspraak te houden. Ja, hij is al verslagen. En wij leven al uit die overwinning. Nou, wat gebeurt er dan? Ehud ontkwam terwijl zij wachten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Seira of Seira. Nou, daar heb ik naar gezocht, maar de betekenis daarvan die is onbekend. Ik denk trouwens, dat is dan even voor de fijnproevers, dat het gaan langs die afgodsbeelden ook iets te maken heeft met het passeren van het oude verbond, van een oud verbond naar een nieuw verbond. De godsdienst van de vaderen, die passeert hij hier. En dat lees je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Gideon ook. Hè? Die moest het beeld van de Baal afbreken en een altaar voor Yahweh bouwen. En het gebeurde toen hij gekomen was dat hij op de ramshoorn blies op het bergland of het gebergte van Ephraim. Dus Ehud gaat er vandoor. Hij is weg. Waar bevindt hij zich nu? Waar gaat hij naartoe? Naar het gebergte van Ephraim. Nou, de verlosser dus, hè? Want Ehud is hier de verlosser als beeld van de ene, is op het gebergte van Ephraim. Een gebergte is sowieso een hoge plaats. Dus waar bevindt de ene zich nu? Waar bevindt Christus zich nu? Op een hoge plaats. Kennen jullie Ephraim? Er zijn vast wel een aantal die daar wat associaties bij hebben. Ephraim betekent sowieso dubbele vrucht. Dat dubbele deel, dat spreekt altijd ook van het eerstgeboorterecht. En Ephraim was ook degene die het eerstgeboorterecht ontving. Dat eerstgeboorterecht ging niet naar de 12, niet naar het huis van Jacob, maar over het huis van Jacob heen ging het naar de zoon van Jozef, namelijk Ephraim. Ik hoop, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen, maar ik hoop dat jullie een beetje nu die typologische oren en typologische bril op hebben, dat dat ook spreekt van het eerstgeboorterecht dat niet naar Israël gaat, maar naar een ander. En Efraïm zou worden tot een volheid van natieën. Dat is de zegen die Jacob aan die zonen van Jozef geeft, Efraïm en Manasse. Manasse was overigens de oudste, Efraïm de jongere. En Jacob kruist zijn handen en legt de rechterhand op het hoofd van Efraïm. En die ontvangt de eerstgeboortezegen. Wat je had kunnen verwachten natuurlijk in het boek Genesis. Maar, en hij zegt erbij, jij zal worden tot een volheid van natieën. Paulus refereert er later aan in Romeinen 11. Maar ik geloof dus, om het kort te zeggen, dat Efraïm daarmee een type is van de Ecclesia. Van dat wat zich bevindt onder de natieën. En Christus is, we kunnen aan de ene kant zeggen, Christus is aan Gods rechterhand. Aan de andere kant zegt Paulus, Christus onder jullie natieën, in Colossense 1. Christus bevindt zich in, onder de natieën, namelijk in zijn Ecclesia, die zijn lichaam is. De Ecclesia die zijn lichaam is, is één met hem, één met het hoofd. En ik geloof dat als Eud verdwijnt, ontkwam en gaat naar het bergland van Efraïm, dat dat spreekt van zijn positie in de tegenwoordige tijd, Christus onder de natie, als uitbeelding van ook van de Ecclesia. Ja, het gebeurde toen hij gekomen was dat hij op de ramshoorn blies in het bergland van Efraïm, de shofar. Maar het blazen van die ramshoorn, van die shofar, dat is altijd een aankondiging van de verlosser of van de koning. En die ramshoorn die wordt dan ook geblazen bij de met name bij, in het Oude Testament natuurlijk op vele plaatsen, maar dat is allemaal ook voorafschaduwing, ook vooruitwijzend. Maar de ramshoorn in de toekomst wordt geblazen bij de vestiging van het koninkrijk. Je vindt het op vele momenten, bijvoorbeeld als de Ecclesia wordt verzameld. In 1 Korinthe 15 wordt die bezuin ook, wordt die bezuin genoemd. Dus wat wij zouden zeggen bij de wegrukking of bij de opname, daar wordt de bezuin geblazen. Maar ook als Israël wordt verzameld, een bezuin van groot geluid, en dan worden zijn uitverkorenen verzameld uit de vier winden, Matthäus 24. Maar ook als de volkeren worden verzameld, er wordt zelfs gesproken van zeven bezuinen. En dat vind je allemaal in Openbaring. Dus hier gaat het over wat plaatsvindt na de overwinning. Als hij zich bevindt op het gebergte van Efraïm. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat het koninkrijk, aan het einde van die periode, gaat het koninkrijk gevestigd worden. En dan zie je ook dat de zonen van Israël daalden met hem af van het bergland. En hij voor hen uit. En er wordt hier gesproken over de zonen van Israël, maar ik meen dat deze zonen van Israël, die vanaf het gebergte van Efraïm komen, een uitbeelding zijn van ons. Namelijk de gelovigen uit de natieën. En hij is hun hoofd. Hij gaat voor hun uit. En wat gaat hij doen? Nou, hij gaat zijn koninkrijk vestigen. Dus zij dalen met hem af van het bergland, van het gebergte van Efraïm dus, en hij voor hen uit. En hij zei tot hen, achtervolg mij, want Yahweh heeft jullie vijanden Moab in jullie hand gegeven. En zij daalden achter hem af en namen de oversteekplaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand over. Kijk, dit gezelschap waar Ehud mee naar beneden trekt, afdaalt, die steken de Jordaan over en de Jordaan oversteken is altijd een beeld van dood en opstanding. Dus zij volgen hem in die dood en opstanding. Zoals, daar hebben we meer geschiedenissen van. Hè? Bijvoorbeeld de geschiedenis in Jozua, waar de ark van het verbond aan het hoofd gaat. En 2000 el daarachter, het volk Israël. Dus het volk Israël zou hem wel volgen in de opstanding, in de wedergeboorte. Maar dat zou 2000 el duren, of 2000 jaar. In ieder geval een eenheid van 2000. Dat zou nog even duren. Maar daar in die geschiedenis, die kent u denk ik allemaal wel, Jozua 3. Daar wordt de ark van het verbond gedragen door priesters. Dus er zijn priesters die de ark van het verbond dragen. Die hebben dus de ark op hun schouders, de ark van het verbond als uitbeelding van Christus. En die priesters, ook daarvan meen ik dat dat een uitbeelding is van de Ecclesia. Zij hebben de ark van het verbond aan hun hoofd en verhogen hem ook door hem te dragen. Nou, hier zijn het dus degene die het gezelschap dat met Ehud meegaat en afdaalt, dat zijn degene die hem volgen in het oversteken van de Jordaan en hem dus typologisch volgen in de opstanding. Dus ze steken de Jordaan over en ze zijn ook de eersten die deel krijgen aan de overwinning van Ehud. Nou, de Ecclesia. Want wij zullen als eerste hem tegemoet gaan en met hem verenigd worden. En dan zal inderdaad de bezuin geblazen worden. En later op andere momenten ook. En dan zal hij zijn koninkrijk vestigen. En daar hebben wij een rol in. Want wij delen in de positie en in de beloften die aan Christus Jezus gedaan zijn. En zij sloegen Moab in die tijd ongeveer 10.000 man. Iedere flinke en iedere, dat is denk ik een drukfout van mezelf, iedere man van kracht. En niemand ontkwam. Alles wordt aan Ehud onderworpen. En ik zou erachteraan zetten, dat is Hebreeën 2, eigenlijk is dat nu al zo. In Hebreeën 2 staat dat alles onder zijn voeten onderworpen is. En daarvan is niets uitgezonden dat hem onderworpen of onderschikt is. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En deze geschiedenis, deze versen gaan over het moment dat dat wel zichtbaar wordt en dat hij zijn koninkrijk gaat vestigen. Ze sloegen Moab in die tijd ongeveer 10.000 man, iedere flinke en iedere man van kracht, niemand ontkwam. Alles wordt onder zijn voeten onderworpen. En in Efeze 1, want dat vers heb ik er dan bij staan, daar staat dat die onderschikking van alles onder zijn voeten gebeurt. Hè? Dus zijn voeten, daar behoren wij ook toe, want wij zijn zijn lichaam. Het gaat daar over hoofd en lichaam. Daaraan wordt alles onderworpen. Daaraan wordt alles onderschikt. Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam en wij delen in die positie. Ja, dan staat er nog een Moab werd op die dag vernederd onder de hand van Israël. En het land had rust 80 jaar. Ja, en ik meen uitgebeeld wordt dat het Messiaanse vrederijk aanbreekt. Hè? Israël had rust 80 jaren. En een uitbeelding van Israël in het vrederijk, zoals je hier, datzelfde woord voor rust, dat komt ook in andere versen voor. En daar wordt dan beschreven dat het volk in rust zal wonen in dat koninkrijk, in dat Messiaanse rijk. En dan zie je ook dat de geschiedenis in Richteren ook hier ophoudt. Er komt verder geen beschrijving van hoe gaat dat dan, want dat is niet het onderwerp van het boek Richteren. Richteren beeldt elke keer weer uit hoe komt de verlossing tot stand. En als dan de verlossing tot stand is gekomen, dan lees je niet veel meer van het land tot rust, of 40 jaar of 80 jaar. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal betekenis, maar het spreekt in ieder geval van Israël in dat toekomstige koninkrijk, in dat vrederijk. Nou, dan is het me toch gelukt om tot vers 30 te komen. En dan ga ik het hier ook bij laten voor nu.